Goedemiddag gemeente, gasten in ons midden en luisteraars thuis of elders via internet. Alle hartelijk welkom in deze dienst. Deze dienst wordt geleid door onze eigen predikant dominee Van der Ree. De schriftlezing in deze dienst is Lucas 3, de versen 21 en 22 en Lucas 4, de versen 14 tot en met 22. De verkondiging is naar aanleiding van de Heidelbergse Catechismus zondag 12, vraag en antwoord 31. Thema van deze prediking is Christus, onze profeet, priester en koning. Mededelingen namens de kerkraad. De collecte in deze dienst wordt gehouden voor de slotzang. De eerste is voor de diaconie bestemd en de tweede voor de kerk en met name de emeritikas. Bij de uitgang is er een collecte voor het bouwfonds. Van de eerste collecte is een deel bestemd voor de stichting Schreeuw om Leven. Deze stichting is een christelijke pro-life organisatie die zich bezighoudt met het levensbegin en levenseinde. Gods woord, de Bijbel, is een basis waaruit zij werken. De stichting helpt vrouwen en meisjes bij een ongewenste zwangerschap, maar ook na een abortus. En vanmorgen is hier in de voorbeden al aandacht aan besteed. Ook is een deel beschikbaar voor de stichting Het Passion in de Achterhoek. Deze stichting heeft als doelstelling om vanuit een christelijk diaconaal perspectief hulp te verstrekken aan dak- en thuislozen. Zij bieden aan deze hulpbehoevende mensen een rust- en hulpperiode. Gedurende die tijd worden zij professioneel begeleid en door vele vrijwilligers geholpen. Het Passion is naast de inzet van vrijwilligers voor een groot deel afhankelijk van giften. Meer informatie over deze stichting vindt u op de zondagsbrief. En vanmiddag zal er in de voorbeden aandacht besteed worden aan de stichting Het Passion. We beginnen deze dienst met het zingen van Psalm 25, vers 2. En namens de kerkraad een gezegende dienst toegewenst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen. Van die God die trouw is en die trouw blijft tot in eeuwigheid. En die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand is begonnen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we met elkaar gaan zingen uit Psalm 89, daarvan het 9e en het 11e vers. Psalm 89, vers 9. Gij hebt wel eer van hem die gij geheiligd had, gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. Ik heb bij ene held voor Israël hulp beschoren. Psalm 89, vers 9 en 11. Gemeente, vanmiddag beleiden we ons geloof aan het einde van de dienst. Dus laten wij nu eerst met elkaar de Heere bidden om de aanwezigheid van zijn Heilige Geest bij de opening van het woord. Heere, wij komen tot u aan het begin van deze dienst om uw grote naam dank te zeggen, Heere, dat u ons opnieuw samenbrengt in uw huis. Dat we mogen luisteren naar wat u tot de gemeente en tot ons aller wil zeggen, hier in de kerk, maar ook als we thuis de dienst op afstand meemaken. Wij willen u danken, Heere, dat u ons de gelegenheid geeft en in de vrijheid stelt om hier vanmiddag te kunnen zijn. Wat een verschil maakt u daarin, onverdiend met mensen in deze wereld, onze broeders en zusters die worden vervolgd om hun geloof. Heere, wij willen ook aan hen denken en wij bidden nu voor hen, wees hen nabij. In de vaak zo moeilijke en zware omstandigheden waarin ze gebracht zijn. We willen u bidden, Heere, of u overheden die hen verdrukken tot inkeer wil brengen. Wilt u hen ruimte en vrijheid geven om een geloof te belijden en te beleven. En ook als kerk samen te komen rondom uw woord. Heere, wij danken u voor de vrijheid waarin u ons stelt, waarin we ook mogen getuigen van u. Heere, leer ons dat ook, om te getuigen van uw naam in deze wereld. Wij belijden u daarin onze zwakheid, onze aarzelingen, onze schaamte misschien wel. Heere, wilt u het wegnemen? Wilt u met uw Heilige Geest zo in ons werken, dat we een goed getuigenis mogen geven met woorden en met daden? Dat we een voorbeeld mogen zijn van een christelijke levenswandel voor de mensen om ons heen. En dat dat ook jaloers mag maken. Heere, wij bidden u of u aanwezig wil zijn bij de opening van uw woord. Als we uw woord gaan lezen. En dat ook mogen doen, Heere, met het oog op de belijdenis. Zoals we die met de kerk van alle tijden en plaatsen zondag aan zondag ook uitspreken en meebelijden. Heere, maakt u daarin ook duidelijk wie u bent, Heere Jezus Christus. Wilt u dat doen in uw woord en in de verkondiging van deze middag? Opdat wij u zullen zien zoals u zichzelf aan ons hebt geopenbaard. En opdat we u ook zullen leren kennen, ook persoonlijk mogen leren kennen. Ja, werk met uw Heilige Geest, Heere, zo in ons hart. Dat u, Heer Jezus Christus, ons een en al zal zijn en al meer zal worden. Heer, wij willen u bidden of u ons een gezegende dienst wil geven. Als we een taak in deze dienst hebben, wilt u dan geven wat nodig is. De organist, de koster, de ouderlingen en diakenen die dienst hebben, ook deze middag. We willen u bidden, Heer, voor de kinderen van de gemeente. We willen u bidden voor hen die op kinderen passen. Heere, wij bidden u ook voor de ouderen van onze gemeente, ook voor hen in het bijzonder die misschien ook al wel geruime tijd niet meer naar de kerkdiensten kunnen komen. Heere, wees u ook hen nabij. Wij bidden u, Heere, voor ons land en ons volk. Wij bidden u voor overheden. Zegent u hen met wijsheid. We bidden u voor onze burgemeester en de wethouders en de raad van Veenendaal en van de plaatsen waar we wonen. Heere, wilt u hen geven wat nodig is in de verantwoordelijkheden die ze dragen. Heere, wij bidden u voor ons koninklijk huis, voor onze koning en koningin, voor de koninklijke familie, de verantwoordelijkheden die ook zij hebben. Heere, geef hen daarin alles wat nodig is. Wees u hen nabij. Wij willen u bidden, Heere, of u zo uw zegen wil geven. Laat uw woord mogen klinken onder ons. En raak ons aan met uw Heilige Geest. Wilt u zelf aanwezig zijn, ook vanmiddag. Geef dat de warmte ons niet zal hinderen om naar u en uw woord te luisteren. Wilt u naar onze gebeden luisteren en onze dank aanvaarden. In de naam van Jezus Christus alleen. Amen. Jongens en meisjes, zien jullie het fotootje op de handreiking? Er is voor deze leerdienst een handreiking beschikbaar. Ligt in de hal van de kerk. Als die nu nog niet bij jullie is, jongens en meisjes, dan kun je er straks nog een pakken. Op de handreiking staat een foto rechtsonder. En ik denk dat als jullie die foto bekijken, dat je wel weet wie dat is. Want dat is een foto van onze koning. Koning Willem-Alexander, zo noemen we hem. Vaak in één adem, hè? Koning Willem-Alexander. Nou is dat natuurlijk wel een beetje bijzonder, want hoe heet onze koning nou eigenlijk? Kijk, Willem-Alexander, dat is zijn voornaam. Maar weten jullie ook wat zijn achternaam is? Hij heeft een hele lange achternaam. Als ik dat een beetje makkelijker maak vanmiddag. De achternaam van onze koning is Willem-Alexander van Oranje-Nassau. Dat is zijn achternaam, van Oranje-Nassau. Maar als wij het over hem hebben, dan zeggen wij er eigenlijk altijd meteen dat woordje koning voor. En hoe komt dat nou? Natuurlijk omdat hij koning is. En zo kennen we hem ook. Hij is koning. Dat weten we. En als je koning bent, dan sta je eigenlijk aan het hoofd van het volk. Nou jongens en meisjes, in de Bijbel komt dat ook voor. Want we hebben het hier in de kerk, en het gaat ook in de Bijbel heel vaak over, de Heer Jezus. Maar daar staat vaak nog een woordje bij. Jezus Christus. Christus. Over dat woordje gaat het vanmiddag hier in de kerk. Jezus Christus, dat zeggen we er eigenlijk ook automatisch vaak bij. Misschien wel zonder dat je daar nou altijd zo bewust over nadenkt. En daarom heb ik voor vanmiddag ook een keer ervoor gekozen om de geloofsbelijdenis aan het einde te doen. Zodat we straks, gemeente, als we dat geloof belijden, dat ook bewust gaan doen. Want het gaat over de betekenis van Christus. Christus, jongens en meisjes, dat is ook niet een eigen naam. De eigen naam van de Heer Jezus, de Zoon van God, dat is Jezus. Zo hebben Jozef en Maria hem genoemd. Zo moesten ze hem ook noemen. Had de engel zo gezegd. Maar Christus, dat wil nou zeggen, ja, wie die ook is, wat die eigenlijk is komen doen. Christus betekent gezalfde, want de Heer Jezus is onze profeet, priester en koning. Daarvoor is hij door zijn vader aangesteld. Nou, daarover gaat het vanmiddag in de preek. We gaan er ook over lezen in de Bijbel. Gemeente, wij lezen uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas, twee gedeelten. Allereerst Lucas 3. We lezen vers 21 en 22 en daarna in hoofdstuk 4 vanaf vers 16 tot en met 22. Lucas 3 vanaf vers 21 en daarna Lucas 4 vanaf vers 14 tot met vers 22. In Lucas 3 vanaf vers 21, daar gaat het over de doop van de Heer Jezus. En het geschiedde toen al het volk gedoopt was en Jezus ook gedoopt was en aan het bidden was, dat de hemel geopend werd en dat de Heilige Geest op hem neerdaalde in lichamelijke gedaante als een duif. En er kwam een stem uit de hemel die zei: U bent mijn geliefde Zoon, in u heb ik mijn welbehagen. En dan lezen we verder in hoofdstuk 4 vanaf vers 14. En Jezus keerde door de kracht van de geest terug naar Galilea. En het gerucht over hem verspreidde zich door heel de omgeving. En hij gaf onderwijs in hun synagogen en werd door allen geprezen. En hij kwam in Nazareth, waar hij opgevoed was, en ging naar zijn gewoonte op de dag van de Sabbat naar de synagoge. En hij stond op om te lezen. En aan hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven. En toen hij het boek open gedaan had, vond hij de plaats waar geschreven stond: De geest van de Heere is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. En toen hij het boek dichtgedaan en aan de dienaar teruggegeven had, ging hij zitten en de ogen van allen in de synagoge waren op hem gevestigd. En hij begon tegen hen te zeggen: Heden is deze schrift in uw oren in vervulling gegaan. En zij betuigden hem allen hun instemming en verwonderden zich over de woorden van genade die uit zijn mond kwamen. En ze zeiden, is dit niet de zoon van Jozef? Tot zover. Maar laten we elkaar gaan zingen uit Psalm 2, daarvan het vierde en het zesde vers. Psalm 2, vers 4 en 6. Zondag 12, vraag en antwoord 31. Vertellen ons wat de betekenis is van die benaming Christus. Aan de hand daarvan lezen we de schriften deze middag. Zondag 12, vers 31, vraag en antwoord 31. Waarom wordt hij Christus, dat is gezalfde, genoemd? Omdat hij door God de Vader gesteld en met de Heilige Geest gezalfd is tot onze hoogste profeet en leraar. Die ons het verborgen raadsbesluit en de wil van God aangaande onze verlossing volkomen geopenbaard heeft. Tot onze enige hoge priester, die ons met het enige offer van zijn lichaam verlost heeft en met zijn volbeden steeds voor ons pleit bij de Vader. En tot onze eeuwige koning, die ons door zijn woord en geest regeert en ons in de verworven verlossing beschermt en bewaart. En we zingen na het amen van de verkondiging uit Psalm 145, daarvan het tweede vers. Thema voor de preek is dus Christus, onze profeet, priester en koning. Ja, gemeente, jongeren, ouderen, vanmiddag luisteren we naar de betekenis van dat ene woordje dus, het woordje Christus. En misschien is het goed om weer even te zien waar we in de catechismus op dit moment mee bezig zijn, want u weet, dat is een leerboek en dat heeft een bepaalde opbouw, een bepaalde indeling ook. De opstellers van de catechismus die zijn bezig met de uitleg van de inhoud van het geloof. Zoals we dat zondag aan zondag ook belijden met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. De 12 artikelen, zoals we ze ook wel noemen. Die geloofsbelijdenis die op een hele korte, maar ook hele duidelijke manier samenvat wat nu de inhoud is, kern is van de Bijbelse boodschap. En zoals we eerder al gezien hebben, gemeente, kun je die geloofsbelijdenis verdelen in drie gedeelten. Het eerste gedeelte gaat over God de Vader en de schepping. En het derde gedeelte gaat over God de Heilige Geest en ook over het werk van de Heilige Geest. En het tweede gedeelte daartussenin gaat dan over de Zoon. Over Jezus Christus. En voor de vakantie hebben we geluisterd naar de betekenis van de naam, de eigen naam van de Verlosser, Jezus. Want hij had die naam niet zomaar gekregen. De engel die had tegen Jozef en Maria gezegd: jullie moeten je kind zo noemen. Jezus moet hij heten, want dat is een naam die spreekt. Jezus betekent immers de Heere redt, de Heere verlost, verlosser, zaligmaker. En daarom als we als kerk en gemeente uitspreken dat we geloven in Jezus Christus, ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren zoon, dan zeggen we dus allereerst met dat woordje Jezus, ja, dat kind, dat niet zomaar een mens is geweest. Nee, hij is de Heiland. Ja, hij is het, zo verwoorden zondag 11 het, die ons redt en van al onze zonden verlost. Met Jezus' eigen naam, die brengt ons dus meteen al bij de kern van het evangelie. Maar nou gaat zondag 12 in op het woordje wat er dan op volgt, Jezus Christus. En ik zei net al even tegen de kinderen, vaak dan zeggen we dat er een beetje gedachteloos bij, toch? In je gebed. En als je het in de Bijbel leest, je leest daar overheen. Het is een heel bekend woord. Maar misschien dat we de betekenis daarvan wel eens dan te weinig beseffen. Want dat woordje Christus, dat is eigenlijk geen naam, maar het is een titel. Het is de ambtsnaam van Jezus. Het geeft aan wat hij is. Letterlijk betekent Christus gezalfde. Het Griekse woord voor het Hebreeuwse Messias. Jezus is de Messias, hij is de Christus, de gezalfde. En gemeente, dat betekent dat Jezus is aangewezen voor een speciale taak. In het Oude Testament lezen we over koningen, profeten en priesters die worden gezalfd met zalfolie. Voordat ze hun ambt gingen uitvoeren in Israël, werden ze overgoten met olie. En die olie, dat had dan ook weer een betekenis. Dat was een heenwijzing naar het werk van de Heilige Geest. Niet dat iemand vanaf het moment dat hij die zalf op zich kreeg ook de geest had. Het was niet magisch. Want je ziet in het Oude Testament ook koningen en mensen die weliswaar zijn gezalfd, maar bij wie het toch misloopt. Denkt u bijvoorbeeld aan koning Saul, die was ook gezalfd. Maar hij eindigt zijn leven op een manier waarin zichtbaar wordt dat hij God verlaten heeft en dat de geest van God niet meer op hem is. En we lezen het ook van Simson, die gezalfd werd als richter. Maar op een zeker moment is ook bij hem de geest van de Heere van hem geweken. Nee, die oliezalf, die zorgt er niet voor dat je zelf vol bent van de geest als mens. Maar het wijst wel heen naar het werk van die geest. Die geest die mensen in dienst neemt, soms ook op een hele speciale manier voor een speciale verantwoordelijke taak. En in afhankelijkheid van die geest zou een koning, profeet en priester ook daadwerkelijk ambtsdrager namens God mogen en kunnen zijn. Nou, zo is de Heer Jezus nou ook gezalfd. Maar gemeente, Jezus is niet met olie gezalfd. Geen olie die heen wijst naar en die bidt om de geest. Nee, hij is gezalfd met de Heilige Geest zelf. Dat is heel zichtbaar geworden toen de Heer Jezus door Johannes werd gedoopt in de Jordaan. We hebben dat gelezen. Uit de hemel daalde toen de Heilige Geest in de gedaante van een duif. En daar kwam de Heilige Geest zichtbaar op hem. Vlak voor het moment dat de Heer Jezus ook in het openbaar zou gaan optreden. Jezus is namelijk door en door gedrenkt in de Heilige Geest. Dat kan ook niet anders, want hij is de Zoon van God. Hij is God zelf. Eén van wezen. En wanneer de Heer Jezus dan kort daarna in de synagoge in Nazareth is, en hij leest daar uit het boek Jesaja over de geest van de Heere die op mij is gekomen en die hem gezalfd heeft, dan zegt hij er meteen achteraan, en dat is nu gebeurd. Ik ben gezalfd met de Heilige Geest. Ik ben door God aangesteld en gezonden. Ik heb een missie, een speciale taak. Ik ben de Messias, de gezalfde. Jezus is dus de Christus. En ik zei net al, gemeente, dat heeft dus te maken met het woordje ambt. Je zou de Heer Jezus ook de ambtsdrager namens God kunnen noemen. Even over dat woordje ambt, daar is wel een boel over te doen vandaag de dag. Ambt, dat heeft vaak een hele negatieve bijklank. Een ambtenaar, iemand die werkt voor de overheid. We kunnen soms zeggen, als we formulieren aan het invullen zijn, en je moet nog een formulier en nog een, van nou, wat een ambtenarij zeg. En dan klinkt dat bepaald niet positief. En ook over de ambten in de kerk is heel wat te doen, want er zijn in onze tijd in en rondom de kerk allerlei geluiden te horen van mensen die zich afvragen, moet dat nou wel zo? Ambten, ambt van predikant en ouderling en diaken, is dat nou wel nodig om broeders uit de gemeente officieel kandidaat te stellen en te kiezen, zodat zij dan voor een bepaalde periode lid van de kerkenraad zijn en een ambt bekleden? Gemeente, misschien komt dat wel omdat er veel verwarring is over wat ambt nou eigenlijk is. Want als iemand benoemd wordt als ouderling of diaken, is dat dan van een ander gewicht dan? Is dat dan belangrijker dan wanneer je op een andere manier in de gemeente je in laat schakelen? Als je als leiding op een jeugdvereniging je werk doet of in het bezoekwerk Of hoe het ook maar is, vrijwilligerswerk ook buiten de gemeente, is dat dan minder? En als iemand dominee wordt, is dat dan alleen maar dat die persoon een bepaald beroep heeft gekozen? Waarmee hij zijn brood wil verdienen, waar zijn interesse dan vast ook ligt? Waarom is een ambt nou anders? Is het meer? Nou, gemeente, laat het duidelijk zijn, een ambtsdrager die is niet een beetje belangrijker dan de andere gemeenteleden. Laat dat niet zo zijn. En gemeente, het verschil is dit. Met andere taken in de gemeente. Dat je voor een ambt niet zelf kiest. Dat is meteen ook het bijzondere en het mooie. Een ambt is iets wat je wordt opgedragen. Een taak die je zelf misschien helemaal niet hebt gezocht. Waarvan je misschien ook wel gehoopt had dat die aan je voorbij zou gaan. Maar die dan toch naar je toe komt. Waartoe je geroepen wordt. En die op je schouders gelegd wordt. Een verantwoordelijkheid die aan je gegeven wordt. Waar God je ten diepste toe roept. Want zo mogen we het zien. Door de stemming van de gemeente heen. En we bidden altijd om de leiding van de Heilige Geest. Dat is heel belangrijk daarbij. Zeker ook daarbij. Door de stemming heen wordt iemand geroepen tot het ambt. Dat is dus meer dan dat aan u als gemeente instemming wordt gevraagd. Het gaat om Gods roeping door de stem van de gemeente heen. En als je dan in het ambt bent bevestigd, dan geeft dat ambt je ook verantwoordelijkheid, maar ook een zekere volmacht. Kijk, als onze koning op staatsbezoek gaat in het buitenland, dan is hij daar niet alleen maar voor zichzelf natuurlijk. Hij is daar als koning van het Koninkrijk der Nederlanden. En wat hij zegt tegen regeringen en tegen andere staatshoofden, dat zegt hij namens Nederland. Die volmacht heeft hij, want hij is koning. Als koning kan en mag hij spreken. Op die manier. En mag er zo ook naar hem geluisterd worden. En er komt nog iets bij, gemeente, bij dat woordje ambt. Want een ambt, dat bekleed je ook 24 uur per dag, 7 dagen per week. Als je een gewone baan hebt, nou, dan wordt er van je verwacht dat je 's morgens om, nou ja, zeg maar 8 uur of zo op je werk bent. Of misschien nog wel vroeger. En dan 's middags om een uur of 5, 6, dan kun je weer naar huis. Nou, zo is het met het ambt niet. Een ambt draag je de hele dag. Net zoals een koning nog steeds koning is, en daarom is het ook helemaal terecht dat we hem altijd koning Willem-Alexander noemen, want dat is hij niet zomaar even en af en toe niet. Een koning is altijd koning, ook als hij slaapt of als hij zich ontspant. Niet alleen maar als hij ook daadwerkelijk zijn verantwoordelijkheden draagt. Ook op die andere momenten. Nou, gemeente, vanmiddag komt nou naar ons toe dat de Heer Jezus zo'n ambtsdrager is. Hij is de Christus. En als we dat dus zeggen en beleiden, dan zeg je en beleid je daarmee dat hij dus meer is dan alleen maar een mens allereerst. Wanneer we over hem lezen in de Bijbel en we zien hem wandelen door Israël en we horen de woorden die hij spreekt, dan is dat niet zomaar iemand die spreekt. Nee, gemeente, het is namens God en het is God zelf die spreekt. Hij is door God gezonden en aangesteld, gezalfd en spreekt daarom met volmacht. Hij treedt op in naam van de drie enige God. En hij is zelf ook God, maar in zijn menselijke verschijning op aarde, in zijn menswording, treedt hij ook op namens God. Kleed, gezalfd met de Heilige Geest. En gemeente, dan kom ik bij wat dat ambt van de Heer Jezus dan inhoudt. Jezus Christus, de ambtsdrager, wat is dat dan precies? Wat is dan zijn zending, zijn missie? Nou, dat is te onderscheiden, zo geeft de catechismus dat ons aan in drie dingen. profeet, priester en koning. De ambten vanuit het Oude Testament hoor je daarin doorklinken. Allereerst is hij onze hoogste profeet en leraar, zegt de catechismus, die ons het verborgen raadsbesluit en de wil van God aangaande onze verlossing volkomen geopenbaard heeft. Jongens en meisjes, bij een profeet denken jullie misschien aan iemand die het altijd over de toekomst heeft, die dingen van de toekomst weet. En nou is dat soms ook wel zo bij een profeet in de Bijbel, maar een profeet in de Bijbel is toch eigenlijk ook nog wel een beetje anders. Een profeet in de Bijbel is eigenlijk de mond van God. Hij, als een profeet dus namens God gaat spreken, en dat zegt zo'n profeet ook hè, vaak, zo zegt de Heer, daar begint hij dan mee. Dan is het niet zijn eigen verhaal wat hij vertelt. Nee, hij zegt wat God aan het volk wil bekendmaken. En als je nou naar de Heer Jezus kijkt, dan heeft de Heer Jezus dat ook gedaan. De Heer Jezus, zo staat er, die heeft het verborgen raadsbesluit en de wil van God aangaande onze verlossing geopenbaard. Oftewel, gemeente, hij heeft ons iets laten zien, hij heeft ons iets geopenbaard, wat voor die tijd dus verborgen was, of wat je nog niet goed kon zien. En dat is dat God wil verlossen. En nou staat dat in de tekst van de catechismus in de verleden tijd. Hij heeft het geopenbaard. Maar dan mag u gerust in de tegenwoordige tijd zetten. Want de Heer Jezus doet dat nog steeds. Hij heeft het niet alleen gedaan in die jaren dat hij op aarde was en dat hij stierf van het kruis en dat hij opstond uit de dood en zijn discipelen onderwees en de menigte onderwees. Zeker toen ook. Maar het gebeurt vandaag ook. Want toen hij wegging, heeft hij immers tegen zijn discipelen aan zijn discipelen opgedragen: onderwijs alle volken. Namens Christus moesten ze gaan spreken. En hij heeft dan ook de geest beloofd daarbij dat ook zij gedreven zouden worden door de geest. En ook het geschreven woord van God, de Bijbel die we hebben. Gemeente, dat getuigt daarvan. Het verborgen raadsbesluit en de wil van God aangaande onze verlossing, dat is dit. Ja, dat is Gods raadsbesluit. Dat is zijn wil. Uw verlossing. Hoort u dat? De Heere, de drie enige God, is uit op uw verlossing. En Jezus die heeft ons dat geopenbaard. Daar zitten natuurlijk twee kanten aan, zoals de profeten in het Oude Testament ook altijd weer met twee woorden spreken. Wat deden die profeten? Nou, ze waren de mond van God voor de koningen en het volk van Israël. En dan traden ze juist zo ook op wanneer die koning en het volk de Heere hadden verlaten. Als er sprake was van geestelijk verval en van een geestelijke crisis. En dan spraken ze met twee woorden vaak. Dan waren ze scherp in het aanwijzen van de zonde. Maar dan klonk ook keer op keer de tonen van verlossing, van genade, vanuit de oproep tot bekering. Nou, als de Heer Jezus, gemeente, ons Gods raadsbesluit tot onze verlossing openbaart, dan zitten er ook die twee kanten aan. Het is Gods wil om u te verlossen, maar als dat zijn wil is, dan betekent het ook dat je dat nodig hebt. Ja, toch? Dat is iets wat we lang niet altijd ervaren. Zou dat niet komen, gemeente, door die cultuur? We hadden vanmorgen dat bij de gemeente van Sardis al gezien. Die cultuur waarin ook wij leven. Van onaantastbaarheid, van rijkdom, van wilde. En dat je denkt, ja, waarvoor heb ik dat nou eigenlijk nodig? Gaat toch eigenlijk wel best? Maar gemeente, Christus als onze profeet en leraar die leert het u. U heeft verlossing nodig. Wil het goed zijn voor je ziel. U heeft verlossing nodig van uw zonde, van de dood. Ja, wil je werkelijk gelukkig worden? Wil je werkelijk gelukzalig worden? Dan kun je niet zonder hem. En laten we het dan niet beter weten dan de Heere God zelf. Zonder verlossing, zonder verlosser, ga je verloren. Daar wil het evangelie ons op wijzen. Dat is heel eerlijk en scherp. Net als die profeten in het Oude Testament, die als de mond van God ook zo duidelijk het volk aanspraken. Op wat er scheef zat, op hun ongerechtigheid. Verlossing. Maar gemeente, die profeten spraken met twee woorden. De Heer Jezus ook. Want hij spreekt ook van verlossing. Het is Gods verborgen raadsbesluit en wil om te verlossen. Hij heeft zijn schepping, die in zonde gevallen schepping, niet verstoten. Maar hij heeft besloten om te verlossen. Hij wil u niet kwijt. Hij wil jou niet kwijt. En daarom kwam Jezus. Daarom was hij gezalfd met de Geest zelf. Om het bekend te maken. Er is verlossing mogelijk. Hoe dan? Nou, dat is tweede. Christus is ook onze enige hoge priester. Die ons met het enige offer van zijn lichaam verlost. Zo doet hij het. Zo verlost hij. Die ons met het enige offer van zijn lichaam verlost heeft. En met zijn voorbeden steeds voor ons pleit. Als profeet en leraar leert Jezus ons dus dat we verlossing nodig hebben. En hij leert ook dat die verlossing er is. En dan kom je bij terecht bij wie hij is. Hij is de verlosser, de priester, de hoge priester. De hoge priester en de priesters in het Oude Testament, die hadden de taak om voor het volk in de tempel te offeren. Ze moesten de offerdieren die de Israëlieten hadden meegenomen slachten en op het altaar offeren aan de Heere God. Tot verzoening van hun zonde. Nou gemeente, zo is Christus nou ook onze hoge priester. Maar hij is niet een hoge priester die met het bloed van een offerdier naar de Heere God toe gaat. Naar zijn vader toe gaat. Nee, hij is met zijn eigen bloed naar God gegaan. Naar de hemel gegaan. Het hemelse heiligdom binnengegaan. Met het offer van zijn eigen bloed. Op Golgotha gebracht. Hij heeft zijn bloed gestort. Zijn leven gegeven. En daarmee heeft hij ons verlost, zegt antwoord 31. U merkt wel, dat is de taal van het geloof. Dat Christus ons zo heeft losgekocht uit de macht en de heerschappij van de duivel en de zonde. Door zichzelf te geven, te offeren. Dat is dus gebeurd op Golgotha. Maar gemeente, ook nu is Christus nog steeds onze hoge priester. Want zo'n hoge priester, die had ook nog een andere taak. Namelijk om te bidden voor het volk. En zo bidt Christus nou ook. Voor zijn kerk. Hij is naar de hemel gegaan. En daar zit hij aan de rechterhand van zijn vader. En daar bidt hij. Ja, dan moet u even maar heel concreet voorstellen. Op dit moment, nu wij hier in de kerk zitten, of als u de dienst thuis meebeleeft, klinkt er in de hemel een gebed. Niemand minder dan de Heer Jezus zelf. Pleit bij zijn vader voor zondaren. En dat doet hij maar niet op bepaalde momenten. Als wij ons leven op orde hebben of zo. Dat je er dan voor in aanmerking komt. Of als wij onze zonden en onze tekorten uit ons leven hebben weggebannen. Maar zoveel als mogelijk is. Nee, gemeente, er staat. Hij doet het steeds. Voortdurend. Bidt de Heer Jezus bij zijn vader. Legt hij het zijn vader voor. Ze zijn van mij, Vader. Ik heb voor ze geleden. Ik ben voor ze gestorven. Zie hen toch aan in mij. Verlos hen. Wat een troost is dat. Als je dat weet. Dat Jezus voor je bidt. Voor heel zijn kerk. Voor al die gelovigen. Die zo vaak ook vallen en struikelen. Dat is zijn opdracht. Dat is zijn ambt. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Ziet u hoe de Heere alles geeft om u te redden? Ziet u zijn liefde in dat alles schitteren en oplichten? Hij leert ons dat we verlossing nodig hebben. Maar hij geeft zichzelf erbij als de verlosser. En zo wil hij nu tenslotte als derde ook uw koning zijn. Zo mag u hem nou als koning erkennen. Want hij is ook gezalfd tot onze eeuwige koning, die ons door zijn woord en geest regeert en ons in de verworven verlossing beschermt en bewaart. Gemeente, als je naar de koningen van het Oude Testament kijkt, maar even die vergelijking, dan zie je dat heel wat van die koningen die taak op zich hebben gekregen, maar er ergens hier of daar onder zijn bezweken. Die konden hun ambt, hun opdracht als koning, koning van het volk van God, Israël, konden ze niet naar behoren uitvoeren. Dat geldt zelfs op een bepaalde manier voor koning David en Salomo. Dat waren toch echt grote koningen. Die luisterden naar wat de Heere God wilde. Maar wat ze niet hebben gekund, gemeente, is dat ze de volkomen verlossing voor Israël hebben gebracht. En nou is Jezus wel die koning. Zoals God bedoeld en gewild heeft. Niet op de manier van een aardse koning regeert hij met oorlog en geweld, met onderdrukking. Nee, hij regeert ons, zegt de catechisme, met woord en geest. Als wij onze Bijbel open doen, hier in de kerk en thuis, als je je Bijbel open doet en je leest erin en je hoort het woord van God, dan regeert Christus. Dan is die koning in je leven. En hij geeft ook zijn geest in je binnenste. Die geest die het ons leert en het je ook laat doen. Leven naar Gods wil en bedoeling. Hij neemt je in dienst. Dat doet de geest, hij neemt je in dienst. Hij maakt ook van u, van jou, een ambtsdrager. Zullen we bij Leven en Welzijn volgende week meer over horen. Want als Christus de ambtsdrager is, dan moet een christen ook ambtsdrager zijn. Dat is volgende week. Maar de Heilige Geest, gemeente, die wil Gods liefde, zijn ontferming en bewogenheid, zijn gerechtigheid en zijn kracht in je leggen. En hij neemt je in dienst opdat je zult leven bij die verlossing die door hem is aangebracht. In de praktijk van elke dag. Met woord en geest houdt koning Jezus je zo bij de verworven verlossing. Misschien heb jij je wel eens afgevraagd, waarom moet in de kerk nou altijd gaan over de Heer Jezus die voor ons gestorven is aan het kruis en die is opgestaan uit de dood. Is dat nou niet iets wat je op een gegeven moment wel weet? Een boodschap die misschien dan voor mensen die niet geloven nog wel belangrijk is, maar als je tot geloof bent gekomen, als je dat hebt geleerd ook, dat je dat dan op een zeker moment weet, waar je dan een keer aan voorbij bent. Catechismus leert ons dat het toch nodig is, gemeente. Want het is en blijft gaan om die verlossing. Christus wil als koning je bij de verworven verlossing beschermen en bewaren. Dat is nodig. Omdat er zoveel dingen zijn die ons erbij vandaan willen halen. Je kunt erin verflauwen, je kunt geestelijk achterop raken. Je kunt er niet meer uit leven. Er zijn allerlei duivelse vijanden die je proberen te verleiden om op andere wegen te gaan. om je hel misschien wel ergens anders te zoeken. Maar de Heer Jezus, die wil het je nou telkens weer te binnen brengen. Dit is het. Dit is de verlossing. Die er is voor een ieder die in hem gelooft. Hier mag je nou van leven, hier mag je nou je vertrouwen opstellen. Dat hij verlost. Dat hij dat al gedaan heeft en dat hij dat ook voor u, voor jou, wil en zal doen. Als je in hem gelooft, stel je vertrouwen door. Maar dan ziet u dat u nou in de Heer Jezus Christus alles krijgt. Je leert over verlossing, want hij is leraar en profeet. Hij is de verlosser zelf, door het offer wat hij bracht als hoge priester. En als koning bewaart hij je bij die verlossing. Ziet u wel dat wij helemaal niet in dat stuk voorkomen, als mensen? Ja, het gaat om ons, maar je draagt er niks aan bij. Zo is hij onze verlossing, gemeente. Zo is hij met u bezig en met jou. Continu. 24/7. Wij lang niet altijd met hem. Hij wel met ons. In hem is alles gelegen. En daarom is er buiten hem ook niets. Niets wat je verlost. Daarom moet je bij hem alleen zijn, gemeente. En mag je zijn naam leren spellen in je leven. Doet u dat? Jezus, hij die redt, de Heere redt, hij verlost. En Christus, en hij is mijn koning. Hij is mijn hoge priester. Hij is mijn leraar en profeet. Zo mag u hem leren kennen vanmiddag. Dat is het als we, wat we zeggen, gemeente, als we belijden. Ik geloof in Jezus Christus. Dat is je profeet, je priester, je koning. En als je je door dat woord en door die geest laat regeren. Als hij je koning is, gemeente. Dan ben je de koning te rijk. En dan heb je alle reden om hem te loven. Doe u mee. Met uw hart. Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden en uw wonderlijke daan met diep ontzag aandachtig gadeslaan. Amen. Gemeente, laten we danken en bidden. Heere, zo mogen we u groot maken. Uw naam is zo heerlijk, Heere Jezus. U bent de Christus, de Messias, de gezalfde van uw Vader. Heere, zo bent u onder ons gekomen. Zo bent u op deze aarde gekomen. Zo kwam u ook vanmiddag in ons midden door uw woord. Opdat u ons zou leren, Heere, als onze hoogste profeet en leraar. Over verlossing. Dat dat uw wil is. Dat dat ook nodig is. Opdat we u zouden zien als de verlosser. Die in onze plaats alles heeft verworven wat we maar nodig hebben. Ja, opdat we u zouden zien en erkennen als de hoogste koning, de eeuwige koning. En dat u ons dan zou regeren door uw woord en door uw geest. Opdat we bij de verlossing en het evangelie van de verlossing zouden leven. En van daaruit ook onze weg gaan in dit leven. Heere, uw naam loven en prijzen wij. Vol ontzag mogen we u zien, Heer Jezus. En maakt u ons bekend wat ons tot vrede dient. En geef dat ons hart dan gaat juichen. Gaat juichen om die verlossing en die vrede, die blijdschap die u geeft. Heere, geef dat we daarin meedoen. Als we er nog niet in meedoen, geef dan dat we erin mee gaan doen, Heere. Bekeer ons dan, doe ons opnieuw geboren worden tot uw eer. Kom dan met uw geest in ons hart. Wilt u daar dan de intrek nemen? Maar geef ook dat we al meer u mogen groot maken en u mogen zien in die glorie en in die heerlijkheid die u omgeeft. Dat we overal ook uw grootheid mogen openbaren. Wij danken u, Heere, dat u zo ook ons in dienst wil nemen. Om goed van u te spreken. En Heere, wij willen u bidden. Of u dan ook met de ambtsdragers wil zijn. We hadden het over het ambt van deze middag. Die ook in onze gemeente dienst doen. Als predikant, als ouderlingen en diakenen. Heere, als ze van u een bijzondere taak op de schouders hebben gelegd gekregen. Dat kan soms drukken. Dat is niet altijd gemakkelijk. Maar wilt u hen in het werk dat ze mogen doen in uw koninkrijk voorspoedig maken. Onder leiding van uw Heilige Geest. Vul ook hen, Heere, met uw geest. En geef dat we als gemeente ook biddend om de ambtsdragers heen mogen staan. Dat we ze vol zullen bidden. Heere, we willen u danken dat we deze dienst uit uw hand hebben ontvangen. We willen u ook bidden, Heere, voor Jelle van der Kamp en Aafke van der Brink, als ze deze week ook hier in dit kerkgebouw in het huwelijk bevestigd worden. Wij willen u bidden om een gezegende dienst en ook een gezegende dag voor hen, samen met hun familie en bekenden. Heere, laat het ook een dag van blijdschap mogen zijn om u en om uw werk. Heere, wij willen u bidden voor collega Broeder van Zorgen, die vanmorgen voor het laatst is voorgegaan. En is voorgegaan in de gemeente van Bennekom. Heere, wij willen u bidden of u hem wil zegenen. In deze moeilijke stap. Niet eenvoudig, Heere, om de actieve bediening los te laten. U weet wel hoe dat is. ook voor hem, voor zijn vrouw. Maar wij willen u boven alles danken, Heere, voor wat u in en door hem hebt willen geven. Aan kerken en ook ons kerkverband. En Heere, wees u hem en zijn vrouw ook nabij in de avond van het leven. Schenk hen uw trouwe zorg. Dat ze mogen weten, Heere, dat u hen licht en uitzicht geeft tot op u. Heren, we mogen ook bidden voor de vakantie Bijbelwijk die deze week in Veenendaal gehouden wordt. Wij bidden u, Heren, of u alle medewerkers wil zegenen met uw geest en met liefde voor het werk dat ze doen. Wij bidden u voor de kinderen die daar zullen komen. Heren, wilt u ook hen bereiken die van u vervreemd zijn geraakt of u niet kennen? Heren, maak u zelf ook aan hen bekend. Wij willen u bidden voor het werk van Stichting Het Passion. Heren, we danken u voor de hulp die zij mogen geven aan dak- en thuislozen. En wij bidden u, Heren, voor het bestuur en de vrijwilligers en ook voor alle die ze bereiken met die hulp. Heren, ontfermt u zich ook over degene aan de rand van onze maatschappij. Geef ons oog voor de nood van anderen. Heren, wij bidden u of u met ons mee wil gaan wanneer we straks de kerk weer verlaten. Gaat u met ons ook de nieuwe week in. Geef ons alles wat nodig is. Heren, wilt u ons leven ook in de nieuwe week onderhouden zoals u dat zo trouw ook doet. Vergeeft u genadig onze zonden. En hoor naar onze gebeden. In de naam van Jezus Christus. Uit genade alleen. Amen. Gemeente, u krijgt nu gelegenheid om uw gaven te geven voor de dienst in Gods Koninkrijk. En wij zingen, voordat wij ons geloof dus belijden, uit Psalm 96, de versen 5 en 6. Gemeente, laten wij nu ons geloof belijden in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En aansluitend zingen wij uit Psalm 96 het negende vers. En in ieder van u spreken in zijn of haar hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus, de Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in de hel, die op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vanwaar hij ook komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, katholieke, dat is algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Ga dan heen in vrede, ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.